Kein Gelul.
Ik was al blij met een puntje. Het is geen nieuws meer dat Dick Advocaat zoiets zegt, want we zien het al het hele seizoen gebeuren. Tegen Groningen, tegen Sparta, tegen Twente, tegen Heracles. Op een slotoffensief van Feyenoord kun je dit jaar wachten tot je een ons weegt. Het komt zelden. Dat zal vast ook met kwaliteit te maken hebben en natuurlijk met fitheid. Maar in topsport begint alles met intentie. Jezelf de hoogste doelen stellen, strenge eisen stellen om die te halen en de grootste druk opleggen. Uitspreken dat als het niet lukt, dat je dan gefaald hebt. Alleen zo kun je het onmogelijke bereiken. En als dat niet lukt, heb je in ieder geval het hoogst haalbare bereikt. Het is dat gebrek aan ambitie dat bij Feyenoord al jaren als een giftig onkruid door alle gelederen woekert. En wat snakken we allemaal naar iemand die daar met een katmes doorheen jaagt. Misschien heet diegene wel Frank Arnissen, de tijd zal het leren. Maar juist doordat mijn geduld met die gelatenheid al een tijd lang meer dan op is, geniet ik van spelers die daarin weigeren mee te gaan. Die tot het uiterste gaan om het maximale uit het vuur te slepen en anders nog liever dood neervallen. Wat is het dan prachtig om te zien dat juist een jonkie als Le Charol Geertruida woest is als een cruciale driepunter in Eindhoven uitblijft. Wat hebben we nou aan een gelijkspel, schreeuwde hij na afloop door de kleedkamer. En gelijk heeft hij. Het is die mentaliteit die hem zijn hele carrière nog zal helpen. Maar in plaats van dit heilige vuur te koesteren, blust de advocaat de passie met een lachbui voor de camera's van ESPN. Ach ja, dat hoort er ook bij als je hoge eisen aan jezelf stelt. Vraag het maar aan Dirk Kuyt hoe vaak die niet werd weggelachen als hij zei dat hij terugkeerde om kampioen te worden. Maar Kuyt en Geertruida weten, in de topsport draait alles om honger. En dan heb je dus mensen die de hele taart in één keer naar binnen schrokken, slagroom, kers en al. En je hebt mensen die al blij zijn met één puntje. Dat is de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul, die ik uiteraard niet met eentje ga maken. Want ik zit hier met Johan.
Hey.
En met Wesley.
Freaky.
Ja, en mannen, om maar meteen eventjes toch die aftrap wat te nuanceren misschien. Ik was eigenlijk wel blij verrast met die tactische omzetting van Advocaat.
Ja.
Voorafgaand aan de wedstrijd.
Ja, ik was niet per se verbaasd. Toen ik het zag, dacht ik, nou, het is niet heel veel anders dan de thuiswedstrijd tegen PSV. Want toen stond Leroy Ver op het veld. Maar die stond zo dicht tegen de centrale verdediger, dat eigenlijk ook al feitelijk een extra verdediger was. Maar goed, nu deed hij het gewoon vanaf de meet dat hij startte met echt drie centrale verdedigers. De eerste paar minuten dacht ik, dit gaat helemaal fout, want het zag er echt niet uit.
Dat zeg je, Jopie. Dat schot van Philip Max ging voorlangs. En ik zeg voor de grap een beetje in mezelf van, nou, dit is het laatste wat PSV heeft laten zien. Nou ja, ik kreeg bijna gelijk, weet je wel. Want nou, letterlijk de allereerste keer dat Feyenoord voor de goal kwam, geloof ik, schiet hij hem even binnen, die Berghuis.
Zo, hallo.
Wat een goal, zeg.
Prachtig doelpunt. En het is natuurlijk ook logisch dat als je in een systeem gaat spelen dat je anders niet speelt, dat je ook even tijd hebt tijd nodig hebt om de organisatie opnieuw neer te zetten in het veld. Denk ik. Maar Feyenoord was er eigenlijk vrij snel wel bovenop, vond ik.
Nou, dat vind ik vrij knap, want Feyenoord heeft daar normaal gesproken 45 minuten voor nodig om dan te constateren dat er iets anders moet. En dan moet Advocaat, heb ik zelf het idee, dat altijd maar eventjes vertellen. Omdat die bepaalde voetbalintelligentie niet bij iedereen aanwezig is. Maar goed, daar heb ik me helemaal in vergist, want nu was het dus wel, en niet tegen de minste ploeg, wel aanwezig. Ja, en op het moment dat eenmaal dat eerste puzzelstukje in het andere puzzelstukje viel, naar die goal, nou ja, had het natuurlijk gewoon 0-3, 0-4 moeten staan op een gegeven moment. Echt niet te geloven. Ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Zoveel kansen bijna voor open doel, weet je wel.
Wat vond jij de grootste kans?
Nou, die kopbal van Linssen, ongeveer 2 minuten na de 1-0, die had ik echt al geteld, hoor.
Ja, ik vond die van Geertruida. Die bal die Sinisterra voorgaf, dat Geertruida met zijn verkeerde voet hem zo'n soort van rolletje, waardoor hij naast gaat. Van Geertruida verwachten we dat het doelpunten zijn. Dus ik vond dat toch wel echt een grote kans.
Ja. Maar ja, Wesley, we hadden vorige week in de podcast een kleine discussie over Linssen. Maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje waarom hij volgend seizoen niet de eerste spits van Feyenoord kan zijn. En ik zeg niet dat Jurgensen of Bozenik hem wel had gemaakt. Maar voor een spits van Feyenoord moet zo'n bal gewoon raak zijn.
Nee,
eigenlijk allebei.
Dat is waar. En als hij hem had gemaakt, dan had ik bij mezelf de standpunt gebleven dat hij gewoon prima rendeert. Weet je wel? En als je 2-0 had voorgekomen en waarschijnlijk die wedstrijd had gewonnen. Maar dat is nu niet het geval. Ja, kijk, ik moet zeggen, hij heeft het de afgelopen tijd gewoon prima gedaan.
Hij speelde zondag tegen PSV ook goed.
Ik vond ook
hij speelde
dat hij
zeker
prima
scoren.
Hij moet scoren, maar dat geldt net zo goed voor Sinisterra.
Absoluut.
Dus in zoverre, onze voorwaartsen, die hadden er best wel wat meer mogen maken. Maar ik vond dat hij lekker voetbalde en hij nam het ploeg op sleeptouw.
Ja, het is wel... Linssen speelde eigenlijk best wel gewoon goed, inderdaad. Maar het is wel dat sleuren en dat knokken... Dat zie ik een Bozeniek eigenlijk ook wel doen. Ja. En eigenlijk nu je misschien definitief bent afgehaakt voor plek 2... moet je misschien gaan denken aan... moet je dan een 30er gaan blijven opstellen... of een 20er met dezelfde kwaliteiten?
Deze discussie kunnen we met alle liefde voeren... maar dat is een irrelevante discussie. Want advocaat gaat toch niet veranderen. Die zweert nu bij Linssen... en die heeft scheid aan al zijn spitsen... want dit was uitgerekend ook weer de wedstrijd... om maar weer in mijn ouderwetse stokpaardje te vallen. De wissels waren echt schandalig slecht. Die tweede helft was Feyenoord... niet meer vooruit te branden. Je zag de vermoeidheid bij een aantal spelers er echt van afspatten. En dan denk je van, nou, dan komen de wissels. Enige wat die dan doen is Haps voor Sinisterra. Nou, van Haps als linksbuiten, daar ben ik echt nu helemaal klaar mee. Dat heb ik nu al gezien. Maar dan denk je van, dan breng je Bozeniek of dan breng je nog een middenvelder. Nou, doet hij allemaal niet. Hij laat het lekker aanmodderen. Nou, en toen wist ik al van, hij vindt dat puntje wel prima. En daar dus het seizoen geeft hij dus hiermee definitief op.
Ja, maar kijk, het feit, hè, kijk, je staat nu ook zelfs op vaste plekken of play-off plekken in de Conference League sta je gewoon achter, hè, op achterstand. En best wel, dus ik vind dat best wel zorgelijk, hoor. En dan inderdaad dat daar dan met die gelatenheid dat geaccepteerd wordt door advocaat. Ja, ik bedoel, hij was toch echt wel die winnaar toen hij kwam in de Kuip vorig jaar. En daar was ik echt blij mee. Maar hier schrik ik dan ook van, weet je. Ik vond inderdaad, ik zag Geertruiden in het veld. De stoom kwam uit zijn oren op een gegeven moment. Ik zag echt, die frons, die was nog dieper dan die van Frank de Boer en Dumfries bij elkaar gemetseld.
En dan moet je je best doen.
Dan moet je echt je best doen. Dat is normaal gesproken, nee, dat is niet te geloven. En dan neemt zo'n dik advocaat, dat staat, volgens mij is dat echt een toptrainer. Weet je wel, heeft bij geweldig grote clubs gewerkt. Neemt dat niet serieus. Ook, ja ik begrijp daar letterlijk niks van. Maar als je gewoon puur even naar de feiten gaat kijken. Feyenoord heeft dan wel hele grote kansen gehad in de eerste helft. De kwaliteit van de wedstrijd van Feyenoord was gewoon heel erg slecht. En vooral de tweede helft. Ik wist niet wat ik zag. Ik zag Kukzu, zag ik alles doen wat hij niet moest doen. Ik vond Geertruida ook trouwens best wel veel balverlies leiden in de tweede helft. En als je gaat kijken, 38,2% balbezit, om maar even een statistiekje erbij te pakken. Dat is het laagste van alle wedstrijden onder Dick Advocaat. Dat is echt heel laag, hè?
Ja, en terwijl we toch al de bal graag aan de tegenstander geven dit seizoen.
Ja, nou ja, moet je sowieso nagaan. Moet je nagaan. En gewoon, hè, dat heb ik ook toevallig ergens gezien. Het aantal balcontacten van Feyenoord in de vijandelijke 16. 12. Ja. 12. Dat is
wel veel, hoor, met zo weinig balbezit.
Ja, maar kom, 12, dat is ook een aanname en terugleggen.
Maar,
weet
maar
je
drie
wel
in de tweede helft, hè? Dat is natuurlijk helemaal... Als je
ja, maar kijk, als je ziet hoeveel kansen je dat dan oplevert... dan heb je gewoon vooral de eerste helft heel direct gespeeld. En dat was natuurlijk prima. Maar inderdaad, de tweede helft was de koek op. En toen kon de tv eigenlijk inderdaad, wat Johan zegt, al vrij vroeg uit. Want je zag dat het er niet in zat.
Nou, het was bijna een kopie van die wedstrijd in de Kuip. Die speelde Feyenoord in de eerste helft ook heel effectief. Hè, een paar keer voor de goal komen. Terwijl, toen was PSV echt heel erg goed in die openingsfase. En toen... Weet je wel, toen vierden we echt een soort feestje van... we hebben van PSV gewonnen in een topper. Maar als je feitelijk naar die wedstrijd gaat kijken... was het ook niet heel erg denderend. Maar die won je wel en daar gaat het uiteindelijk om. Hè. Dit was qua kwaliteit gewoon wat minder. Helemaal als je die kans niet afmaakt, ja, dan blijft er weinig over.
Wat het probleem ook is met advocaat nu... of eigenlijk überhaupt met dit seizoen... is dat we een speelstijl hebben, gemiddeld gezien, hè, waarmee je heel moeizaam tot aanvallen komt tegen de kleinere ploegen. Ja, tenzij ze net als VVV en Willem II echt de deur gewoon openzetten. Dan lukt het iedereen. Maar dan verwacht je dat een ploeg die zo van de organisatie uitgaat, juist in die toppers wat resultaat weet te halen.
Ja.
Maar als je dan uit, nou ja, en dan reken ik Vitesse voor het gemak mee, dan heb je uit 6 wedstrijden nu 4 punten.
En dan heb je de Europese potjes, die tellen we dan ook mee. We hebben natuurlijk ook amper gepresteerd. Dus dat is gewoon heel erg slecht. En zeker van advocaat die vorig jaar toch iets heeft laten zien. En het er toch steeds maar stond met kleine tactische aanpassingen. Daar hadden we daar hoge verwachtingen van. Maar puntje bepaalt ze, is het dit seizoen gewoon echt heel erg slecht en ondermaats. En als je in dit geval 4 punten achter staat inmiddels al op Vitesse. Ja, Vitesse of all people, weet je. Dat is geen topteam.
Precies.
En geloof ik al 400 punten op Ajax.
Geen topteam. Die worden dit seizoen terecht bewierookt. Staan in de bekerfinale. Hebben twee geweldige spelers. Okay. Die bijna
prima. Nee, maar Vitesse doet het goed dit seizoen.
Maar dan mag je toch nog 4 punten achterstaan in deze fase van de competitie. En dan zullen er ongetwijfeld nog wat punten morsen. En zullen we van boven ze eindigen. Maar het feit dat je 4 punten achterstaat op Vitesse. En geloof ik 5 of 6 op AZ. En om PSV nog maar te zwijgen. Ja, dat is niet goed. Als je weet dat deze wedstrijd moet winnen. Nee. En dan dat die tweede helft zo gelaten toelaat. Inderdaad, nou, Freek heeft het net al helemaal treffend gezegd. Dat advocaat eigenlijk een beetje lacht om Geert Ruida van, hè, die gekke Luts, die was zo teleurgesteld. Denk, ja, nee, maar het zou moeten zijn.
Hetzelfde, Johan, met Nick Marsman. Ik moet echt geweldig compliment weer aan Marsman. Ik heb het, zeker, geloof ik, in oktober al gezegd dat Nederland zelf er wel een keertje mag komen. Nou, ik ga gelijk krijgen, jongens, want als die zo door blijft gaan, dan kan dat natuurlijk niet uitblijven. Al weet je het met Frank de Boer zeker dat het niet gaat gebeuren. Maar dan wordt daarna gevraagd op een persconferentie. En dan gaat hij die dik advocaat dat downplayen, weet je wel. Terwijl, denk ik, als je zo'n vraag krijgt, dan moet je trots zijn. Dan moet je toch een geweldig leuk antwoord geven. Ja. Een positief antwoord, dan mag je toch hopen.
Dat is het verschil tussen Feyenoord en Ajax. Ajax zou zeggen, Erik ten Hag bij diezelfde vraag over Maarten Stekelenburg, zou Erik ten Hag zeggen, logisch, ik had hem al 3 jaar geleden geselecteerd. En bij Feyenoord zeggen we dan, ja, dat is wel een beetje gek, hè? Marsman, die gekke Marsman kan toch geen keeper van het Nederlands elftal zijn?
Maar ook zonder te vergelijken met de hoofdstad. Maar je hebt wel gelijk, Feyenoord is daarin eigenlijk als geheel altijd veel te bescheiden. En het staat volgens mij ook gewoon in de taakomschrijving van Dick Advocaat dat hij behalve hoofdtrainer van het eerste elftal ook een soort uithangbord van de club moet zijn. Hij moet toch die club verkopen?
Ja. Nee, dat doet hij niet. Als het gaat om Bozeniek elke keer naar beneden halen, hebben we het natuurlijk ook vaak over gehad. De jeugdopleiding heeft die structureel kapot gemaakt door te zeggen dat er niks doorkwam. Nou ja, dat doet hij gewoon niet goed. Dus dan moeten we eigenlijk wel concluderen dat het niet goed is wat Dickie doet.
Het is gewoon mislukt. Hij heeft het een half jaar leuk gedaan, maar het had bij dat half jaar moeten blijven. Want het is gewoon dit seizoen falikant mislukt. En dan kun je praten over verwachtingspatroon en ja, maar hij werkt ook met een selectie die niet op peil is. Zal allemaal wel, maar kijk eventjes wat jij zegt, 4 punten achter op Vitesse. Ja, mogen we alsjeblieft wel van welk Feyenoord dan ook, al spelen we met 28 jeugdspelers. Of nou ja, 11, zullen we het daarop houden. Maar je moet altijd boven Vitesse eindigen.
Ja, eens.
Ja, maar wel arrogant weer, zeg. Vitesse heeft gewoon echt een heel goed team.
Ja, Wesley, dat zeg je nu voor de tweede keer. Vitesse heeft...
We zijn toch fucking FC Utrecht niet, Wesley? Jezus Christus, man.
Ja, nou, maar dan moet je dus een keertje beter nadenken. Dat zijn we wel. We zijn geen Ajax en PSV die al jarenlang kan zeggen, ook al is het een keertje minder, dan pakken we alsnog 70 punten.
Nee, maar die gelatenheid...
Wij zijn, als Feyenoord slecht is in het seizoen, dan moet je blij zijn dat je niet in het rechte rijtje eindigt. Nou, wij zijn geen topclub. Dat is gewoon.
Maar dat is dan toch het probleem, Wesley? Dat is zeker niet een status die we moeten accepteren.
Ja, maar, het begint toch met eisen. Maar kom op, man. Dit is toch. Je brengt het weer als een soort nieuws. Het is niet nieuw. Dit is al jaren.
Dat is dus precies wat Freek zegt. En waar ik het dus ook ontzettend eens met Freek ben. Dit mogen we niet accepteren. We moeten niet blijven herhalen. Dit is Feyenoord. Dit is wat wij zo waarderen van die club. Nee, het is een schande dat we achter Vitesse staan in deze fase van de competitie.
Zeker.
Alleen, dan moeten we niet zeggen, Vitesse is zo'n leuk elftal. Ja, ze hebben 2 goede spelers. Voor de rest is dat elftal zouden we er toch geen speler van willen hebben? Hou nou toch op met Vitesse groot maken. Het is een schande dat wij 4 punten achter Vitesse staan.
En dan die spelers leveren. En kijk, jij bent topfan van Senesi en van Berghuis. En ja, die zie ik het niet wekelijks doen voor je.
Nou ja, maar kijk, dit is ook weer zoiets met Senesi. We zijn ontzettend goed in als er dan een beetje een hype lijkt te ontstaan rond de speler, om dan continu te zeggen, ja, maar zo goed is hij niet. En het is geen De Ligt. En het is dit. En het is dat. Nou, maar we hebben allemaal dat rijtje statistieken gezien, wat Feyenoord Data op Twitter had uitgezocht. Senesi draait op dit moment statistisch gezien een beter eredivisieseizoen dan De Ligt in het jaar dat hij naar Juventus ging. En dat is... Tuurlijk, De Ligt speelde toen ook in de Champions League. En ik snap dat goed is voor je marktwaarde. Maar mogen wij alsjeblieft eens een keertje een speler wat groter maken dan hij is, in plaats van continu het omgekeerde?
Nee, maar Freek, gelukkig is hij beter dan André Bahia in zijn beste jaren. Dus zo erg is het nou ook allemaal niet.
Maar in dat kader vind ik dat we nu echt op de bres moeten. Het is een schande, echt een grove schande, dat Geertruida niet in Jong Oranje zit. Nee, dus ik ga ervan uit dat hij aanstaande vrijdag opgeroepen wordt voor het grote Oranje. Want anders kan ik dit niet verklaren. En met die bullshit, hij heeft nog niet meegetraind. Zo de flikker op, Geertruida.
Ja, want hij neemt wel dat elfje van Harry Potter mee, die Dobby. En die heeft ook nog nooit bij Jong Oranje gezeten.
Nou, wat dacht je van Per Schuurs? Die speelt al maanden niet, geloof ik. En die is echt compleet mislukt daar bij Ajax.
Het is echt een schande.
En die gaat wel mee. En Geertruida is multifunctioneel. Die kan je bovendien inbrengen als je... En dat hebben we bij Feyenoord gezien. Ja. Met een cornertje mee. Of zet hem maar als stormram erbij. Ja. Ja, maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Laten we blij zijn dat Van der Looij niet naar Feyenoord is gekomen, zeg.
Nou ja...
Dat is nog een graadje erger dan Dick Advocaat, Freek.
Ja, maar goed, kijk, weet je, er is altijd iets ergers te bedenken. maar er is nog een kansje voor Geertruida, want ik begreep dat die Tinder ziek is. Dus als ze die nou gewoon even naar links swipen, dan kan Geertruida gewoon nog mee.
Ja, als hij er dan nog zin heeft. Want ik zou het dan ook wel stoer vinden dat hij zegt, gewoon flikker op met je kut EK, ik heb daar nog geen zin in.
Nou ja, maar daarvoor is die jongen te gretig.
Ja, terecht.
Ja.
Hey, als we het toch over het buitenland hebben, zal ik gewoon even de bakens erin pompen.
Dat is goed.
In de vette.
Ja, jongens. Lekker weekje.
En als we ik ga ervoor zitten hoor, Jopie.
Dat is terecht, want we gaan naar nummertje 3. En een speler die volgens mij dit seizoen nog niet in de bakens is voorgekomen. Maar het nu zo langzamerhand wel verdient. Hoort aanstaande vrijdag ook of die bij de selectie zit van het grote oranje. Jeremiah Sint-Juste. Ja. Had natuurlijk tot nu toe eigenlijk een beetje een kutseizoen. Eerste competitiehelft verloren ze alles op eentje na. Mainz leek nou samen met Schalke rechtstreeks de tweede Bundesliga in te gaan. Maar sinds de winterstop gaat het eigenlijk voortreffelijk. Boetius zit eigenlijk meer op de bank dan dat hij in de basis staat. Maar Sint-Juste speelt elke week. En afgelopen week moesten ze spelen tegen Freiburg. Echt een fantastische ingreep had Sint-Juste bij een counter. Waardoor ze de nul wisten te houden. In de slotfase maakten ze een doelpunt. Wonnen daardoor. Laatste 8 potjes hebben ze 14 punten gepakt. Staan nu op 21 punten. Dat is net zoveel als nummer 16. En dat is 1 puntje achter nummers 15 en 14. En met name die twee posities zijn handig, want dan zijn ze rechtstreeks gehandhaafd. Dus ja, Sint-Juste doet het gewoon goed. Of die beter is dan Karsdorp. Nou, ik vind van niet. Ik vind dat Karsdorp echt wel meer een kans zou moeten krijgen.
Hey, over Karsdorp gesproken. Ik weet niet of hij nog in deze top 2 gaat voorkomen,
vandaag
Johan.
Niet. Nee.
Maar fantastisch nieuws natuurlijk dat hij gewoon een dik contract krijgt bij Roma. Hè? Ja. Verlengd, is daar basisspeler, beste back van de Serie A. Maar Frank de Boer die zit weer naar een andere competitie te kijken,
precies.
Denk ik.
Precies, die gaat gewoon doodleuk voor TT, omdat hij daar vroeger mee gewerkt heeft. Maar goed, hey, op nummertje 2. Ja, vorige week stond hij op 1. Wie was dat, weet u dit nog?
Dat was Roberta.
Heel goed. Nou, deze week staat hij op 2, want hij trekt die lijn van vorige week toen hij eigenlijk 4 goals in 2 wedstrijden maakte, trekt hij gewoon door. Deze week moest hij spelen tegen Botev Vratsa. Nou, hij maakte 2 goals en 1 assist. Nou, dat is toch best lekker. En daarmee wonnen ze... ik heb geen idee. Ze wonnen. Ik heb het niet hier op mijn papiertje staan.
Ja,
dus ik weet
je lekker
niet.
Weer.
Nee, volgens mij wonnen ze met 1-3. Maar goed, hij was in ieder geval...
Maar dat is wel indrukwekkend, hè? Hoeveel goals heeft hij dit seizoen al gemaakt? Weet je dat ook? Of niet?
Heb ik ook. Nou, ik geloof. Het valt wat tegen. Volgens mij heeft hij er nu 5 in de competitie, 3 in de beker. Maar goed, dat is echt wel best wel netjes.
Blijft toch mooi, hè? Dat ventje ooit, geloof ik, maximaal een half uurtje mogen meedoen met Feyenoord.
18 minuten op positie zijn, volgens mij.
En dat we hem tot in de lengte van dagen nog in dat rubriekje van jou gaan tegenkomen. Ja. Alsof het een clubicoon is.
Ja, nee, ja, dat is.
Maar dat is de charme van de bakens. Dus vertel ons maar, Johan, wie is de baken van de week?
Nou, dat is een man waar het lange tijd stil om was. En dat is op zich al opmerkelijk te noemen met zijn reputatie. Dan heb ik het namelijk over Fedor Smolov. Het feit dat hij de lange tijd stil was, had te maken met een heupblessure, waardoor hij niet speelde.
Ik dacht dat hij vast zat en dat hij de quarantaineregels weer geschonden had.
Had ook zomaar gekunnen, maar ze hebben het gegooid op in dit geval een heupblessure. Maar misschien was er stiekem wat anders aan de hand. Maar goed, deze week was hij eindelijk weer fit. Ze mochten deze week 2 wedstrijden spelen. En afgelopen midweeks moest hij spelen met zijn locomotief tegen Arsenal Tula. Kwam erin 20 minuten voor tijd bij een 0-0 stand. Je voelt hem een beetje aankomen. Met een geweldige bal in de verre hoek maakte hij de 0-1. En iets later gaf hij ook de assist op de 0-2. Werd uiteindelijk 0-3. Dan denk je, goed gedaan. Nou, dat was het nog niet. Want afgelopen weekend moest hij ook spelen. Thuis tegen Sochi. Mocht er nu inkomen bij een 2-1 voorsprong. En ja, je voelt hem al aankomen. Knallend, boom. In de goal, 3-1.
Kijk, die gaat als een trein bij de locomotief.
Maar die heeft dat gevierd daarna met zijn vriendin van 17, toch? Je had toch een vriendin van 17 jaar, terwijl die zelf 31 is?
Dat heb ik niet in de samenvatting kunnen zien, maar dat geloof ik. Ik zag wel heel veel...
Dit verhaal heb jij zelf dit seizoen in
dat
de podcast.
Het zou toch wat zijn dat ook in de samenvatting zou zitten?
Nee, daar zaten wel heel veel mensen in het publiek, zag ik. Daar was ik verbaasd over hoe dicht die op elkaar zaten en hoe enthousiast die goal aan het vieren waren.
Ja, maar die hebben daar dat spoednikje, dat gaat als een trein.
Ja. Nou ja, precies. Maar nee, jongens, dus ja, papa's en mama's, hou je kinderen thuis, want Smolov is er weer.
Als het bij Feyenoord niet loopt, dan gaan we ons massaal weer vasthouden aan lichtpuntjes, dingen waar je aan vast kunt houden. Dus meestal zijn dat dingen in het volgende seizoen. Zeker nu er een radicale koerswijziging staat te gebeuren. En een van de dingen waar we alvast een voorschot op kunnen nemen zijn spelers die momenteel verhuurd zijn. Maar die misschien volgend seizoen wel een rol gaan spelen in het Feyenoord van Arne Slot. Nou, wij hebben ze allemaal in de gaten gehouden. En eigenlijk de eerste conclusie die we kunnen trekken is dat de nachtmerrie van Martin van Geel waarheid is geworden. Want half jong Feyenoord speelt in de keukenkampioendivisie.
Ja, Martin van Geel vindt dat zo leuk dat hij er alles aan doet om zijn club ook in de keukenkampioendivisie te krijgen. Nee, ja, het is inderdaad, als je ze allemaal in de gaten wil houden, dan kan je je baan wel opzeggen. Want het zijn er een hoop, zeg. Koekeloers.
En het is ook elke keer weer, dat krijg ik op dinsdagmiddag of op maandagavond of op vrijdagnacht ineens een melding van hey, Bannies moet vandaag tegen Azarkan. Nou ja, ga ik toch weer eventjes kijken natuurlijk.
Ja, precies. In het begin van het seizoen was het nog overzichtelijk. Hadden we Antonucci bij Volendam en Wouter Burger bij Sparta. Maar nu zitten ze geloof ik over 7 clubs verdeeld. Dus dat is, ja, dat vergt wel veel van ons. Hè? Dus,
We gaan ze allemaal even af, hè? Geloof ik, hè? Dit item. Hè? En dan gaan we even kijken hoe ze het doen. Geloof ik, hè? Beetje perspectief ook.
Nou ja,
voor volgend seizoen.
We hebben ons huiswerk gedaan. We hebben best wel veel van die gasten gekeken. Maar we hebben het ook bij de clubs nagevraagd. Hè? Bij spelers of bij medespelers, bij supporters. Van hoe staat hij er nou op? Zodat we niet alleen maar op basis van die samenvattingen soms. Dus we hebben als het goed is ons huiswerk goed gedaan. Dus laten we maar beginnen. Wessie, wil jij een naam droppen die jij wil bespreken?
Nou, ja, ik wil wel beginnen met de minste van mijn lijstje. Sondre Skoge.
Ja.
Dat is een Nor, hè, zoals jij weet.
Ja.
En die is naar Excelsior gegaan. Toen hij daarheen ging, heb ik wel met Marinus Dijkhuizen, zijn trainer, gesproken. En ik had dan niet de indruk dat hij heel erg op hem zat te wachten. Maar dat hij vooral blij was dat er een beetje opvulling kwam. Nou, ik heb vandaag een medespeler, die ga ik natuurlijk niet bij naam noemen. Heb ik even gevraagd, hoe doet hij het? Wat is zijn niveau? Past hij een beetje in de groep? Ja, leuke gozer, maar een beetje 13 in een dozijn speler, werd er gezegd. Dus daar zou ik niet al te veel van verwachten. Dat is eigenlijk gewoon bij Excelsior een trainingspop.
Nou, dan hebben we die. Dan hoeven we daar
trainingspop?
Niet...
Ja, ja, zodat ze genoeg spelers hebben voor de partijtjes, ja, zeg maar. Ja.
Hij trainde toch bij de high potentials bij Feyenoord?
Ja,
dus, ja. Ja, dat is zo gek, hè? En, maar ja, dus er zat geen club op hem te wachten, behalve Excelsior. Nou ja, die staan op dit moment 10e in de keukenkampioendivisie.
Hij heeft nog geen minuut gemaakt, hè? Hij heeft nog geen niks gespeeld.
Ik zie hem vaak op de tribune zitten. Hè. Tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer de bank, maar de tribune.
Nou,
en dan,
hoeven niet te veel van te verwachten. Zijn contract loopt ook af, dus het is überhaupt maar de vraag of Feyenoord met hem verder gaat. Maar als ik dit zo hoor, dan zou dat zomaar eens een heel kort huwelijk kunnen zijn.
Zal ik eens naar zijn landgenoot overgaan dan?
Doe dat eens.
Mikael Torset Johnson.
Ja.
Die is natuurlijk verhuurd aan FC Dordrecht. Nou, ik volg Dordrecht redelijk goed. En ik heb daar ook wel wat connecties met mensen die daar normaal gesproken op de tribune zitten. Maar ja, Johnson, die hebben ze nog niet aan het werk gezien. Die is daar met een trainingsachterstand binnengekomen. Ook wel soort van logisch, denk ik, als je alleen maar heel lang in tweetallen hebt getraind.
Ja.
Maar ja, ik heb een beetje navraag gedaan. En eigenlijk is er voor hem, ook als hij straks fit is, want hij is daarna geblesseerd geraakt, is er ook weinig perspectief voor hem. Want het middenveld staat wel vast met Schuurman, Jansen, Oegur en Vermeulen. Nou ja, dat zijn namen waarvan je misschien Kevin Jansen en Jari Schuurman nog kent als oud-Feyenoorders.
Ja.
Dus op het middenveld weinig kansen. Ja, op de vleugels. Ach ja, ja. Mwah, mwah. En dat geldt ook een beetje voor Bernardo Silva, die daar natuurlijk ook aan verhuurd is.
Benny.
Juist, Benny. Anders dan krijg je verwarring met die gast van Manchester City.
Ja, precies.
Die. Hey, maar even bloedmooie vriendin, die gozer. Echt waar.
Bernardo Silva? Kijk,
echt niet te geloven. Dat die hebt. Een van de mooiste vriendinnen van de hele Feyenoord selectie.
Nou, pakken we dat ook nog eventjes mee.
Nou, toch fijn, ja.
Ja.
Portugees vest of een Nederlandse?
Je wordt...
Dat durf ik je niet te zeggen. Oh, ik heb alleen een foto gezien.
Oh, oké. Okay. Maar goed.
Je komt kortom alles te weten in deze soort van colon single special, zullen we maar zeggen.
Ja.
Maar ja, het idee van Dordt is volgens de supporters daar een beetje dat ze Benny en Johnson volgend jaar hopen te kunnen huren. Dat ze nou een beetje in de groep liggen en dat als ze straks helemaal fit zijn, dat er dan een kans is op een langer verblijf.
Okay.
Nou vraag ik me af of dat überhaupt een optie is voor Feyenoord, want die gasten zijn er toch voor Feyenoord onder 21.
Ja.
En wie ze zeker in Dordrecht niet meer terug gaan zien, begrijp ik, is Naval Bannies. Die dan natuurlijk in de spits loopt momenteel. Ja, dat is daar gewoon met afstand de beste spits, zeggen ze. Zijn ze eigenlijk heel erg blij mee.
Speelt alles, hè? Alles basis, wordt nooit gewisseld.
Speelt alles. Nou, hij hij, even een uitspraak van supporter Frank Berghout. Bannis brengt ons meer voetbal in de voorste linie, loopt slim en is handig in de kleine ruimte. Maakt het voor ons middenveld makkelijker om aan te sluiten, aangezien de bal voorin langer in bezit blijft. Minpunt is wel het afronden.
Ja, ik wou zeggen, twee goals gemaakt toch? Ja.
Allebei uit een pingel. En hij heeft al best wel wat grote kansen om zeep geholpen. Dus er zwelt wat kritiek aan, maar dat is misschien ook een kwestie van ritme. Want we weten allemaal dat Bannis, een fitte Bannis, wel die loopacties voor de goal en afwerken is meestal niet zo'n probleem bij hem.
Ja.
Zal ik dan meteen Benny nog even meepakken met die knappe vriendin? Dan hebben we heel Dordt gehad.
Ja, we hebben heel Dordt gehad.
Ja?
Ja,
nou ja, wel opvallend. Hij is natuurlijk jeugdinternational geworden als nummer 10 in Portugal. Is bij Feyenoord een beetje gehaald als creatieve spelverdeler. In een controlerende rol op het middenveld. Maar hij heeft daar nu 2 keer in de basis gestaan als centrale verdediger.
Ja.
Daar zijn ze eigenlijk best wel tevreden over. Soms iets te creatief. Zeggen ze voor die plek op het veld. Maar goed, dat zit natuurlijk. Het is natuurlijk ook geen verdediger. Maar redelijk solide en hij valt niet op. En dat is positief, zeggen ze.
Bij Dordrecht is dat wel inderdaad positief als je niet opvalt, ja.
Als je als verdediger niet opvalt in Dordrecht, dan heet je in ieder geval geen Noah Lewis.
Nee, maar hij speelt wel vanwege een blessure volgens mij van een concurrent. Hè? Dus het is niet dat hij...
Ja, dat is meteen het probleem. Want ze hebben daar inderdaad gewoon wel het centrum staat daar normaal gesproken wel. En zeker tegen die fysiek sterkere spitsen zullen ze niet voor Benny gaan kiezen. En op het middenveld, wat ik zeg, daar hoeft hij de concurrentie eigenlijk ook niet aan te gaan. Maar ze hopen dus dat ze hem volgend jaar terugzien in Dordrecht. Dus ik ben benieuwd.
Ja, dan pak ik hem over. Hè. Het voelt echt als een rondje langs de velden, zo wat we doen. Ja, en als we dan de ene spits noemen, dan ga ik naar de andere spits van het begin van dit seizoen rond 21, Dylan Vente. Eentje die ik eigenlijk helemaal niet in het actie heb gezien. Want ja, Rode JC is niet een ploeg die ik interessant of boeiend genoeg vind. En ik moet ook eerlijk zeggen, bij Dylan Vente had ik toch het idee van dat is toch een beetje langzaam afscheid. Het is nu gewoon kijken van waar die uiteindelijk eindigt. Maar bij Feyenoord 1 gaat het hem niet meer worden. Doet het verrassend goed bij Rode JC. Heeft de laatste 2 wedstrijden een basisplaats afgedwongen. Daarvoor was hij steeds reserve. Heeft inmiddels 7 potjes gespeeld. 4 goals en 1 assist, waarvan dus geen enkele penalty. Nou, dat zijn wel cijfers waarmee je thuis kan komen. Zeker als je weet dat er dus 2 basisplaatsen maar waren. Ik heb het een beetje nagevraagd van hoe ligt hij daar? Hoe doet hij het? Nou, ze zijn erg enthousiast. Ook omdat hij het elftal beter laat voetballen. Want ze hadden een paar van die buitenspelers die in de eerste competitiehelft zonder spits hartstikke leuke acties hadden. Met name die Goppel, dat is een hele snelle rechtsbuiten.
Maar ja, doet het goed daar, man.
Ja, maar dat is nooit iemand om hem af te geven. En ze zeggen dus nu al met Vente, met slimme loopacties, met scherp voor de goal, is het wel een speler die uiteindelijk dus ook zo'n Goppel beter laat voetballen. Dus...
Maar is het, denk jij, want ik moet zeggen, ik heb van Roda nog niet zoveel gezien. Een beetje de highlights, maar denk jij dat hij nog toekomst heeft bij Feyenoord?
Nee, wat ik net al zei. Van, kijk, jij noemde net Bannis. Daar hadden we van de week toevallig zaten met z'n tweeën daarover te appen. Die schelen 3 jaar. Bannis is een 3 jaren jongere versie van Vente. Vente wordt al 22.
Ik geloof Bannis is vorige week 19 geworden.
Ik geloof echt nog wel in Vente als profvoetballer. Wesley heeft er wel eens over grap over gemaakt dat we die over 1 jaar of 2 bij Excelsior Maassluis zien.
Nou, nee, maar het niveau wat hij liet zien in zijn debuutjaar was best wel hoog.
Ja.
Ja, hij heeft toen volgens mij best wel wat goals gemaakt ook en wat assistjes gegeven. Best, ja,
volgens voetbalde mij ook gewoon lekker mee.
Ja, maar voor een debutant, weet je wel, iemand die uit de onder 19 komt, was dat echt heel erg bijzonder. Ik had dat nog bijna niet eerder gezien. Zo'n moyenne ook wat hij haalde. Maar het seizoen die volgde werd hij steeds minder qua niveau. Ja, als je dan de lijn doortrekt, dan kom je op een gegeven moment bij Excelsior Maassluis terecht, Jopie.
Ja, nee, maar kijk, ik zeg altijd wel, de spitspositie is echt de allermoeilijkste om in door te breken. Of dat nou voor Bannis geldt of voor Vente. Dat geldt bij alle topclubs. Je kan ze bijna niet opnoemen dat ze echt vanuit de jeugd door zijn gestroomd. Zonder een tussenstapje in de keukenkampioendivisie of in de tweede divisie. Dus ik vind Vente niet zo slecht als mensen doen voorkomen. Feyenoord 1 gaat hem niet meer worden. Maar ik denk dat dit jaar Rode JC wel goed voor hem is om uiteindelijk straks, want hij heeft nog een contract hierna, dat we misschien na deze zomer dat we toch afscheid van hem kunnen nemen met nog een leuke prijs voor hem krijgen.
Ja, dat zal niet meer dan een paar ton zijn.
Nou ja, goed, dat is een paar maanden geleden had je hem bijna gratis op kunnen halen volgens mij. Want toen zaten we echt een beetje met elkaar opgescheept. Ja. Dus in zoverre is het gewoon goed voor hem dat hij nu ook etaleert dat hij gewoon prima kan voetballen. Maar volgens mij is het geen speler die we volgend jaar bij Feyenoord 1 gaan zien.
Nee, en hij gaat ook bij onder 21 natuurlijk niet meer kunnen spelen.
Nee, dat is hij te oud. Nee.
Ja, dus dat is dan einde verhaal.
Ja.
Zal ik er eentje doen, jongens? Gewoon even lekker inpompen. Want ik heb er nog een paar op het lijstje staan, kan ik vertellen.
Precies.
En allemaal middenvelders. Dus dat is leuk. Ik ga gewoon even eentje er voor je uitpikken. Wouter Burger.
Ja.
Want Wouter Burger, die hebben we natuurlijk bij Feyenoord lang gezien als een echt een high potential. Hè? Iemand die... daar waren de meningen zo over verdeeld. Hè? De een vond hem een houten Klaas, de ander die vond hem een balvirtuoos.
Mensen waren te lui om te kijken wat voor voetballer het was. Ja. Want als je het een houten Klaas vindt, heb je gewoon geen verstand van voetbal.
En nadat hij die geweldige goal maakte in Israël, was dat gerucht toch wel definitief de wereld uit, mag ik aannemen.
Ja. Nee, ja, maar toch, mensen bleven dat zeggen. Maar hij doet het bij Sparta. Hij zit daar nu. En ik kan niet zeggen dat hij het geweldig doet. Nee. Hij is niet zeker van een basisplaats. Er werd bij Sparta heel veel van hem verwacht. En het valt gewoon eigenlijk gewoon tegen. Dat is gewoon wat je kan zeggen. Het is zelfs zo dat... hij is natuurlijk wel bij Sparta binnengekomen met corona. Hè. Dat was al niet top. Weet je wel, hij was toen een van die Feyenoorders die corona had opgelopen. Nou, dan kom je bij Sparta binnen en dan... Op het moment dat ze gelijk van je willen dat je er staat, moet je nog 2 weken wachten. Dat hielp niet mee. Maar ja, hij heeft gewoon tijd nodig gehad. En op dit moment is het zelfs zo dat Sparta niet per se de behoefte voelt om volgend jaar ook met hem verder te gaan. Dus zover gaat dat al. Ja, als een club als Sparta niet op Wouter Burger zit te wachten, dan zit een club als Feyenoord helemaal niet op Wouter Burger te wachten.
Ik wil daar toch even een lans breken voor Wouter Burger. Want ik vind dat je... ik snap het. Dat veel mensen zien van, nou, hij steekt het bij Sparta niet bovenuit. Dat zal wel niks zijn. Maar we hebben volgens mij, toen hij verhuurd werd, hebben we in de podcast al gezegd, we moeten wel voorzichtig zijn dat we hem niet daarop gaan afrekenen. Want Sparta is een hele moeilijke club voor een type als Wouter Burger om te gaan spelen. Want hij moet juist in een makkelijk voetballende ploeg staan. Ja, dat is Sparta niet altijd. Nou ja, ze hebben dan met Haroui en Mijnans bovendien 2 spelers op zijn positie lopen. Die volgens mij altijd moeten spelen bij Sparta. En dat snap ik ook wel. En het laatste keer dat ik hem heb zien spelen, gebruikt Fraser hem echt als een linkshalf die de hele flank moet bestrijken in een 4-4-2 systeem. Ja, sorry, dat is echt alsof je van haps een rechtsbuiten probeert te maken. Dat heeft gewoon geen zin. Dat is niet wat hij moet zijn. En weet je, hij is nog hartstikke jong. Ik zou hem nog niet afschrijven. Ik zou hem zeker niet afschrijven op basis van wat hij bij Sparta wel of niet laat zien.
Nee, dat zeg ik ook niet, hè, dat je hem af moet schrijven. Maar dit is in ieder geval wel wat ik vanuit het Sparta-kamp te horen krijg. Ja, dan weet je in ieder geval hoe dat zit. Zal ik er gewoon nog eentje doen of gaan we weer even wisselen van
persoon? Ik ben wel benieuwd, want je hebt 3 middenvelders. Dan ben ik straks wel benieuwd wie je de beste vindt van die 3.
Ja, en ik heb ook nog een middenvelder, hè. Ga jij eerst, Wes?
Dat vind ik moeilijk. De beste laat ik nog eventjes even helemaal voor het einde. Ik ga door met iemand waar heel veel van verwacht wordt. Francesco Antonucci.
Ja.
Dat spreek ik toch even mooi uit. Hè? Dat is natuurlijk een Italiaanse, Franse Belg, als ik nationaliteiten noem.
Ja. Belangrijker, hoe is zijn vriendin? Want daar weet je ook altijd alles van.
Om door een ringetje te halen, Jopie.
Je hebt geen idee, hè?
Nee, dat klopt. Nee, ik heb dit seizoen, ik heb hem gesproken een keertje. Ja. Ik was bij Excelsior Volendam en toen werd het 2-3 voor Volendam. Toen scoorde hij niet, maar gaf wel 2 schitterende assist. Echt diep gespeeld. Geweldig op gevoel. Toen zat hij ook echt lekker erin. Hij is een tijdje geblesseerd geweest helaas. Maar ik heb niet alle wedstrijden gezien. Dus ik heb wel eventjes hulp gevraagd van iemand met een Volendam fan account. Weet je wel. Die heb ik eventjes geappt en gevraagd van, joh, wat vind jij nou van hem? Hij zegt daar wel bij dat Antonucci wel voor zijn gevoel een iets minder seizoen draait dan vorig seizoen.
Toen draaide echt al. Het ook, hè? Ik heb hier toevallig de cijfers voor me. Dit seizoen 24 wedstrijden, 4 goals, 8 assists. Vorig seizoen 20 wedstrijden, 11 goals en 5 assists. Dus,
maar hij kwam ook geblesseerd binnen, hè?
Hij kwam niet geblesseerd. Hij kwam niet fit. Want hij zat bij Monaco, mocht hij gewoon niet meetrainen.
Maar dat was vorig jaar ook bij Volendam, hè? In de eerste paar wedstrijden was hij ook reserve, mocht hij ook niet meedoen. Dus in zoverre is het daar wel een parallel. Maar goed, hij heeft minder stempel, drukt hij op het elftal misschien. Ik heb heel veel van Volendam gekeken.
Mickey van der Ven en die Mulacheri, die krijgen nu een beetje de aandacht ook in dit seizoen. Hè. Vorig jaar draaide echt alles om die Antonucci. En dat is wel anders. Hij is niet meer de ster die hij was. En dat is toch wel zorgelijk voor iemand die naar Feyenoord moet komen, denk ik. En daar, met alle respect, in de Kukzu-rol moet gaan shinen.
Nou ja, ik denk dat hij meer de vervanger van Teixeira wordt volgend seizoen. Beetje hetzelfde type, flegmatiek, niet echt kracht in het meeverdedigen, wel een mannetje kunnen uitspelen.
Maar de vervanger van Teixeira, gaat hij dan op de plek zitten op de bank waar Teixeira nu zit?
Ja, want ik denk dat voor Teixeira dus met de komst van Antonucci geen plek meer is. Teixeira is nu al de derde, vierde keus. In het dynamische voetbal van Slot. Slot wil lopers, wil mensen met fysieke inhoud. Nou, dat heeft Teixeira niet. Is bovendien bijna 30. dat denk ik dat een Antonucci, die min of meer hetzelfde type is, die concurrentiestrijd moet gaan winnen.
Ja, er is echt wel, want er worden nu al een paar namen genoemd. Wouter Burger is eigenlijk ook van nature een aanvallende middenvelder. Kukçu, Mark Diemers, dat zijn allemaal spelers die van nature zeg maar op die tienpositie staan. En we weten allemaal van Arne Slot, maar we weten niet hoe hij het volgend jaar gaat doen. Maar bij AZ speelde hij met één aanvallende middenvelder en twee controleurs. Dus
ja, daar is daar best wel. Zou op zich ook die controlerende rol kunnen pakken.
Nee,
hè,
zeker.
Ik weet niet of hij dat op basisspeler al gaat doen, maar
ja, dus er zijn best wel wat spelers die ook op een andere positie nog uit de voeten zouden kunnen gaan. Maar als je het hele lijstje, Tornstra, Kukçu, Diemers, Antonucci, Burger,
dat wordt een 4-1-4-1 formaat voor het seizoen.
Dat betekent
met vier aanvallend middenvelders.
Dat betekent dat er aan het begin van het seizoen al twee of drie spelers weg zullen gaan. En dan denk ik dat jongens als Texera, misschien Diemers, misschien Antonucci nog een jaar verhuren. Dat zou me ook niks verbazen hoor. Dat ze zeggen, je hebt het leuk in de keukenkampioen-divisie gedaan.
Ik wil hem niet helemaal downplayen, hè, want ik heb net van Freek geleerd. Dat moet je niet doen als je wil dat de club omhoog gaat.
Precies.
Ja, dat doet Dick Advocaat dan wel. Maar wat, dan ga ik nu vertellen. Zijn kwaliteiten, dat weet jij ook.
Ja.
Hij is technisch geweldig.
Ja.
Hij heeft een geweldige trap ook nog eens eventjes. Hij is heel goed in de kleine ruimte. Ja, en over een seizoen best wel oké, nog steeds het aantal assists en doelpunten. Hè, is nog steeds best wel veel betrokken bij doelpunten. Is het minder, maar nog steeds goed.
Hij is echt in staat om spelers voor de goal vrij te zetten. En dat is wel een kwaliteit die ik fijn zie. Ik zou hem ook als linksbuiten, zou die ook nog kunnen als valse linksbuiten.
Ik denk dat daar zijn debuut gaat liggen in de Kuip. Want ik denk dat hij fysiek nog wat tekort komt voor het middenveld bij Feyenoord, maar wat je zegt inderdaad, hij doet soms hele onvoorspelbare dingen in positieve zin. Dingen die niemand ziet aankomen. En dat is echt een unieke kwaliteit voor een middenvelder. Dus dat is fijn om te zien.
Ik zie hem, ik verheug me daar echt wel heel erg op. Hey, ik ga middenvelder erheen jassen. Liam Kelly is niet eens basisspeler. Is niet eens basisspeler. Ja, hij heeft nog een contract hierna, jongens. Ja,
het zijn de bakens niet, Jopie. Kom op, hé. Hey.
Nee, ja, maar goed.
Ik zou je vertellen. Klein tipje van de sluier, hij komt in de Insta Spectre, gaat zijn debuut maken.
Oh, nou, dan is het, misschien moet dat dan een furore worden, want nee, die is niet eens onbetwist basisspeler bij Oxford en die spelen op het derde niveau in Engeland. Dus die kunnen
we afschrijven. Ik dacht dat je een geintje maakt, maar je hebt hem serieus meegenomen voor dit item.
Ja, ik heb alle spelers die nog onder contract, dus jongens als Smeulers, Van Beek, Narsing en Johnston, nee, die hebben allemaal geen contract, dus dat is klaar.
Nee, oké, maar jongens, Liam Kelly, kom op, hey.
Ik heb echt mijn huiswerk, ik heb nog geïnformeerd, maar ze zijn echt niet, ze vinden het een 13 in dozijn.
Wesley heeft een 20 keer betere speler nog in zijn arsenaal. Kom op, zitten, volgens mij.
Is dat de laatste, jongens?
Nee, want ik heb er namelijk nog twee.
Ja. Ja. Meen je niet? Nou, ik vind dit wel. Ik weet niet. Ik verwacht daar op de een of andere manier een hoop van. Terwijl hij dit seizoen eigenlijk al zijn rol van betekenis was het begin heel erg klein. Toen mocht hij in één keer wat zijn debuut maken bij Feyenoord. Jordi Weerman. Die is natuurlijk verhuurd aan FC Luzern in het prachtig mooie Zwitserland. Daar weet ik alles van.
Ja.
En hij doet het daar echt uitstekend. Want hij ging daarheen en dan denk je, ja, Luzern, die stond op dat moment één na laatste in de Super League. Hè. Dat is echt een geweldige competitie, de naam zegt het al.
Heb je aandelen Zwitserland en West? komt jouw vriendin toevallig uit Zwitserland, Wesley?
Heel toevallig komt hij uit Zwitserland,
Is die ook om door een ringetje te halen?
Nou ja, zeker. Ja, okay. Misschien binnenkort wel een ander ringetje, maar dat is schijn. Dat is schijn. Maar ik heb eventjes, want ik heb natuurlijk wel de uitslagen gezien en hij speelt echt wel lekker hoor. Hij speelt, want hij moest eerst 2 weken in quarantaine. Want dat is daar in Zwitserland gebruikelijk. Of sterker nog, dat is verplicht. En nou, de eerste keer was nog invallen. Daarna, vanaf het begin gespeeld. 1 ding wel, hij heeft nooit een wedstrijd uitgespeeld. Dus het langste wat hij heeft gespeeld is 84 minuten, is hij er afgehaald.
Ja, maar die hoogte is daar best. Spelen natuurlijk op hoogte, is lastig voor hem. Longinhoud is lastig, moet je aan wennen.
Eile lucht. Dat is niet lekker.
Maar hij doet het daar goed.
Hij doet het daar uitstekend. Ja. Ze hebben gelijk gespeeld tegen de koploper Young Boys. Heb ik dat niveau gezien afgelopen week in de Europa League. hoe dat wij daar niet van hebben kunnen winnen vorig jaar. Ik begrijp daar werkelijk niks van.
Nee.
Ja. Het schijnt dat het helpt als je geen volleyballers opstelt tegen ze.
Ja. Ja, die Edgar IA, dat was goed hè, toen. Jeetje, Mina. Maar ik heb het even nagevraagd bij een fanpage weer. Hè. Ja, die doen het altijd goed, van FC Luzern. Er is een meisje, 18 jaar, heeft in de krant gestaan. Heb ik op dat account ook gezien.
Kijk.
En die heeft me een schitterend lief antwoord gegeven.
Ja.
Ze zegt, ja, Jordi was niet zo overtuigend toen hij binnenkwam. Nou, toch, ik schrok me helemaal te pletten toen ik dat las. Maar sinds dat moment heeft hij eigenlijk alles gespeeld vanaf het middenveld. En is hij vooral goed om zijn sterkte in de duels had ik niet achter hem gezocht, eerlijk gezegd.
Hij
ik
wint vond inderdaad dat... heel veel duels. Ik heb wat statistiekjes gezien, ja.
Ja, maar dat is... goed uit. Ja. Maar ik had dat niet achter hem gezocht. Ik vond hij meer iemand die af en toe met een geweldige paas achter de linies kon komen of zo, weet je
maar
wel.
Hij is eigenlijk opgeleid als centrale verdediger, begreep ik ook. Dus dat zit wel een beetje in zijn spel.
Ja, maar het is wel tof. Nou ja. En laten we wel wezen, dit is gewoon op een goed niveau speelt hij. Dus het is wat anders nog dan keukenkampioen.
En sterker nog, ze waren degradatiekandidaat toen hij kwam. En intussen doen ze weer mee om Europees voetbal, geloof
ik. Ja, het is wel zo. Kijk, het ligt er echt van de nummer 2 tot en met de nummer 9. Dat is geloof ik 8 punten verschil of zo. Ja. Dat niveau dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar.
Ja.
Op 1 ploeg na, en dat is Young Boys.
Ja.
Die staan bovenaan op 22 punten voorsprong. Maar het is wel zo, moeten we niet vergeten. Lucerne heeft wel een optie tot koop in het huurcontract laten opstellen. Er moet wel wat betaald worden. Maar dat heb ik ook even gevraagd. Ja, zien jullie het zelf zitten? Nou, zegt ze, graag zelfs. En ik denk dat Jordi het zelf ook wel wil. Die mag Jordi zeggen, want die spreken elkaar misschien wel. Ik weet het, 3 supporters daar. Maar ik heb geen idee. Ja. Maar daar schrik ik wel van. Ik denk, potverdomme, is er eindelijk iemand van het hele rijtje die ik heb opgenoemd, doet hij het best van iedereen die ik tot nu toe heb gehoord. Nou ja, met Antonucci misschien wel. En hier verwacht ik ook stiekem wel wat van. Hij was bij de onder 19 echt wel kartrekker ook, weet je wel.
Aanvoerder, ja.
Ja, precies. Ik kan me die pegel nog wel herinneren in die bekerfinale tegen PSV.
PSV toen, ja.
Weet je wel. Ja. Waarom zit daar een optie tot koop bij? Wat is dat voor onzin?
Ja, dat is een beetje schimmig. Volgens mij is het allemaal vaag, want het is nog geen afgesproken bedrag. Dus dat klinkt meer als soort van dat er een open einde is, dat er misschien gesproken kan worden of zo.
Ik denk dat het misschien toch afhangt van, en ik hoop dat het is, dat Slot hem nog even aan het werk wil zien.
Ja, laten we dat afwachten.
Ik hoop echt dat hij de kans krijgt om zich te bewijzen. Want het is een fantastische voetballer die zich nog heel veel verder kan ontwikkelen. En waar we dit seizoen al wat veelbelovends van hebben gezien. Ja. Dus ik hoop echt dat hij de kans krijgt.
Ja.
Ik stelde jou net de vraag, Wes. Wie van die middenvelders vind jij dan het beste die jij hebt bekeken?
Ja, ik denk, ik heb gezegd, ik heb het best voor het laatst bewaard. Ik denk Jordi Weerman.
Ja. Ja. Nou, zal ik er nog even met wat goed nieuws overheen klappen?
Ja.
We zijn natuurlijk allemaal doodsbang dat Marco Senesi vertrekt deze zomer. En misschien ook wel terecht, want het draait een uitstekend seizoen, is gewoon een hoop centjes waard die we goed kunnen gebruiken.
Beter dan Matthijs de Ligt, heb ik gehoord.
Precies, exact. Het is een schande dat hij nog niet is opgeroepen voor Oranje.
Ja, precies.
Maar dan hoor je heel veel mensen, Hans Kraaij vooral, over die Van de Ven van Volendam. Wes noemde hem net ook al eventjes. Dat is de nieuwe Jean-Paul, Van Hekken.
Ja.
Dat was vorig seizoen natuurlijk een beetje de talentvolle verdediger in de keukenkampioendivisie die een transfer naar de Eredivisie zou gaan maken. Niet nodig, moeten we niet halen. We hebben Ramon Hendricks.
Ja.
Ja, laat ik eerst even zeggen, Azarkan zit daar natuurlijk ook. Die heeft wel de pech dat een gast waarvoor ze heel veel geld hebben betaald voor NAC begrippen, die Kai de Roy, die doet het uitstekend de laatste weken.
Ja, maar bij NAC hadden ze al 20 buitenspelers.
Ja.
Die hebben heel de reservelijst van de Eredivisie leeggeplukt. Ja, om maar te promoveren. Ja, waarom
technisch directeur bij NAC is wel makkelijk, hè? Ze hebben allemaal.
Ze hadden dus geen technisch directeur. Die hebben ze nou weer met die Lokhoff.
Maar ik zie wel wat ze doen. Want ze doen gewoon elke 30-plusser die aanvallende middenvelder is geweest bij een laagvlieger in de Eredivisie. He, want ze hebben dan die gozer van Emmen gehaald. Ze hebben Lex Immers hebben ze gehaald.
Ja, maar precies. Ze hebben die Maatsen, maar dat was dan. Die kwam ergens anders vandaan. Maar die heeft natuurlijk ook bij Excelsior en zo gespeeld, geloof ik. Maar ja. Weet je, dat is de pech voor Azarkan. Hij heeft wel een paar keer mogen meedoen.
Eén potje maar.
Die Kai de Roy het gewoon heel goed doet. Ja. Want dat is een beetje hetzelfde type natuurlijk. Ja. Een beetje een snelle dribbelaar. Ja, die is van NAC zelf. Die moet NAC geld op gaan leveren. Dus dan heeft Azarkan gewoon weinig uitzicht op speeltijd. En dat is jammer. Want het is ook echt wel een talentvolle gast. Ja. Waarvan we ook heel veel hebben genoten al in de onder 21. En ook af en toe wat flitsen van hebben gezien bij het eerste.
Sterker nog, dus kwam op een gegeven moment beelden van een trainingspotje van NAC kwamen er voorbij. Dat hij 4 mensen dolde. En hem,
Maar als hij eenmaal aan de wandel gaat met die bal, dan is er geen houden aan. Dus uiteindelijk hoop ik dat Maurice Stijn dat ook wel in gaat zien. Maar ja, goed.
Ja, maar het is met hem wel, ik heb het wel vaak gezegd, het is wel een beetje circus. En allemaal leuk en aardig dat hij er af en toe 4 voorbij gaat. Maar als dat het enige is...
Nee, maar dat vind ik dus niet. Dat vind ik bij Azarkan juist absoluut niet. Nee. Ik vind bij Azarkan juist het knappe dat er altijd een logisch vervolg aan zit. Dat het allemaal functioneel is. Hij levert ook echt veel assists. Tenminste, ik heb het nu even over zijn potjes in de jeugd natuurlijk. Veel assists, veel doelpunten, behoorlijk rendement. Weinig balverlies eigenlijk. Versiert veel pingels. Nee, ik vind dat helemaal geen circusvoetballer. Dat is meer wat jij bedoelt, zo'n Mo El-Ankouri, zoals die debuteerde.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ja. Bij NAC was dus een beetje de tendens van... ja, Almohula, moeten we nou de talenten voor Feyenoord op gaan leiden? Wij moeten toch promoveren? We hebben toch Kai de Roy gehad? Nou, datzelfde cynisme had Ramon Hendricks een beetje van... ja, wat moeten we hier nou weer mee? En die gast die heeft nog wel zijn laatste wedstrijd die hij speelde met Feyenoord onder 21... ging hij genadeloos onderuit tegen NAC onder 21. Ja. Nou, daar was ik bij. Dat was inderdaad kansloos. Dus ik snapte die vrees een beetje. Maar dat was snel verdwenen. Want het is gewoon met afstand de beste verdediger die ze hebben momenteel.
Basisspeler.
Heeft ook al een paar keer, ja, onbetwist. Ja. Heeft ook al een paar keer in het elftal van de week gestaan in de keukenkampioendivisie. Heeft zich echt moeiteloos aangepast. Heel snel zijn ritme gevonden. Sterk in de duels. Snel. Comfortabel aan de bal. Als je hem zo ziet spelen, dan zou je eigenlijk bijna tegen Arne Slot willen zeggen... joh, mocht ze een zie vertrekken, geef hem maar de kans. En haal misschien een ervaren gast erachter. Omdat het natuurlijk wel een jonge jongen blijft. Maar die ontwikkelt zich echt serieus goed daar. Dat ziet er, hij maakte van de week wel twee foutjes, maar goed,
ook
dat hoort er ook een beetje bij.
Ja, maar ook dat is goed. Laat hem die fouten
ook
daar maar
maken. Hè? Ja, was gelukkig niet fataal voor NAC, want ze kunnen nog steeds promoveren. Nou ja, en dat is dan wel weer een beetje de tweespalt waar we met Ramon Hendricks in zitten. Want NAC wil hem dolgraag volgend seizoen houden. Want Stijn ziet ook, dit soort type speler is gewoon zeldzaam.
Ja.
Zo'n jonge linksbenige centrale verdediger met al die kwaliteiten die hij heeft, dat is voor NAC gewoon moeilijk te vinden. Ja, als ze promoveren en ze zijn nu aan een monsterlijke reeks bezig, een beetje zoals wij vorig seizoen in de tweede seizoenshelft, ik zie het nog gebeuren ook, ja, dan kan hij nog een jaar eredivisie ervaring opdoen bij NAC. En dan is
maar
dat
ik vind dat een
ook
goed idee.
Menselijk.
Ik vind dat een goed idee. Kijk, als je Senesi niet verkoopt, hè, dat zou zomaar kunnen dat die markt toch nog niet zo omhoog gaat en dat de juiste bedragen niet worden geboden. Nou, dan ga je nog een jaartje door met Senesi. Of je haalt daar een goede vervanger voor, een goedkope vervanger. En je gaat die Hendricks nog een jaartje Eredivisie ervaring gunnen bij NAC. Ja.
We hebben heel veel namen genoemd. Welke speler gaat volgend jaar nou basisspeler worden in de Kuip? Van al deze huurlingen. Eén naam noemen, Wes.
Ja, ik zeg ook Weerman.
Jij zegt ook Weerman, Freek.
Ja. Ja, als Senesi niet vertrekt, want dan zou ik Hendricks zeggen, maar Weerman.
Oké, dan zeg ik Wouter Burger als een van de twee controleurs. Als de breker.
En die zou ook als vervanger van Senesi kunnen spelen, hebben we in de voorbereiding gezien. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Ja, we mogen weer gaan voetballen. Zaterdag, begreep ik.
Ja.
Ik heb op kaingelol.nl een column geschreven. Het is moeilijk, vind ik, om je voor die wedstrijden nog op te laden. En een topper als PSV Feyenoord, ja oké, daar ga ik ook nog wel even voor zitten. Maar nou ja, we hebben het erover gehad in het begin. We staan 4 punten achter op Vitesse. Het is de vraag of we de Conference League nog halen. En dan moet je op zaterdag voor de tv gaan zitten om te kijken hoe je thuis tegen Emmen gaat spelen. Ja, mag ik daar gewoon even heel eerlijk zeggen dat het me eigenlijk vrij weinig boeit?
Ja, dan kijk je toch lekker niet, man.
Ga lekker naar de stream.
Kom ons nou schelen. Dan ga je volgende week, zit je ook niet bij Kein Geloel, oppleuren. Wegwezen met die successupporters.
Topsportbeleid, doorselecteren, handel.
En dan vervolgens kampioen worden en dan wel als eerste in die fontein duiken, zeker. Hè? Ja. Ah, de tyfus met je.
Nee, maar even zonder gekheid, jongens. Het is toch juist dit seizoen. Kijk, als we gewoon naar het stadion hadden gekund, had ik er 100% gezeten. En dan was ik gewoon weer uit mijn plaat gegaan. Maar het is... Ik merk dat de afstand wel een beetje groeit, hoor, tussen mij en de club.
Ik had dat eigenlijk, nu je dat zo zegt, hè, ja, kijk, waarschijnlijk had het dan die resultaten wat beter geweest in de Kuip, weet je wel, met een volle bak.
Ja.
Maar ik zit gewoon even voor me te zien, hè, want jij kan echt kwaad worden op de meest rare momenten. Ik heb het een keer meegemaakt dat Feyenoord tegen AZ thuis 5-2, gewoon, hè, prima, solide. Daar tekenen we nu voor.
Ja, nu wel, ja.
En toen stond het 5-1, toen werd het per ongeluk 5-2 door een ketsertje achterin van Vermeer of zo.
Nee, Nieuwkoop.
Of Nieuwkoop.
Je werd die verspeelde bal
helemaal gek, weet je. Ja. Aden Den Haag 3-0 voor, dat werd nog 3-2, dat was niet goed.
Het was toen rete spannend in een titelstrijd met Ajax, dat kon op doelsaldo gaan. En dat bedoel ik, het gaat om honger. Je moet perfectionistisch zijn.
Ah, dat vond ik, maar jij kan, dus ik, het is maar goed misschien ook wel dat er even geen publiek bij kan dit seizoen, want...
Het is voor mijn hart
wel
beter.
Dat ze jou al 4 keer dat stadion uitgesleept hadden.
Nou ja, voor mijn hart is het wel beter. Maar goed, ja.
Zullen we nou, voordat we zo meteen naar dat Emmen gaan, hè, zal ik er gewoon even een instaatje in gooien, jongens?
Nou, misschien dat ik er dan weer wat zin in krijg.
Had ze.
Insta-inspector. Bomvol, jongens, is die. Ik ga er snel doorheen. We beginnen weer met Vilena en zijn kind. Future Emilio zit er weer in. Goed nieuws. Hij kan lopen.
Dat is ja. Vlot.
Dat is vlot, hè? Ja, dat is, nou ja, goed. Het is alweer, geloof ik, een maandje of 9. Dan is er wel een keer tijd, toch? Om een keer te lopen, of niet?
Nou, ik heb geen idee.
Nou, dat is wel vrij vlot, hè, vriend.
Ja, nou, ik vind een beetje tempo daarmee. Ja, die moet op zijn 13e al in het eerste van Feyenoord staan.
Ik wou net zeggen, vriend. Kan hij al voetballen? Ja. Dat is belangrijk.
Ja, precies.
Dat komt er wel aan. Dat gaat hij er wel in peperen. Onze Maassluisse held. Nou, Eurospaits, dat vond ik ook zo goed, hè. Ik zit op zijn Instagram, zie ik in één keer een plaatje van het EK-schema van Servië. En ik denk, hè? Ik heb toch ooit een wedstrijd gezien die zo heel lang geleden, dat ze, geloof ik, tegen Schotland werden uitgeschakeld of zo.
Ja.
Die zitten er helemaal niet in. Ja, dat meen je niet. Ze doen wel mee met het e-sports EK. Geweldig. Ja, het e-sports EK. Ja, dat is toch geweldig, zeg. Ja, daar zou ik me echt niet voor laten misbruiken, zeg, als
voetballer. En heeft Spijs een plaatje van op zijn Insta gezet?
Daar heeft Spijs een plaatje van op zijn Instagram gezegd. Dan ben je uitgeschakeld op het EK. Als je daar nu op een plein loopt in Servië, dan word je onthoofd. Want zo erg zijn die mensen ervan kapot dat je niet naar het EK gaat. En wat doet meneer? Die gaat doodleuk een plaatje twitteren van het speelschema van het EK e-sport.
Hey, maar dan gaat hij misschien toch nog naar het EK. Leuk voor hem.
Hij heeft toch niks te doen op de bank bij Feyenoord.
Nee, maar goed nieuws. Azerbeidzjan zit er ook in. Je had het ook nooit, het EK gered.
Nou, maar dat zijn dan weer kansen voor de broer van Kuksu. Want die speelt zijn interlands voor Azerbeidzjan, toch? Ozan.
Volgens mij. Ja, zoiets. Iets met Chan, inderdaad. Ja. Ik weet niet welk land. Lera F, gewoon weer. Lera F, die doet er wel alles aan om die supporters een beetje voor zich te winnen. Hè?
Ja.
Zit hij niet met een microfoon in de legioenzaal? Zit hij niet met een schitterend doek? Nou, weer een doek. Lira Ver is wel redelijk van de doeken. Spandoeken heeft hij gemaakt voor de spandoekenactie.
Oké.
Okay. Komen wij uit Rotterdam, kun je dat niet horen dan? Met allebei zijn kinderen. Ace en Kastel. Ja, zeker. Mooie naam trouwens, hè? Kastel. Ik vind het een mooie naam, eerlijk gezegd. Ja. Ja, ik hoor aan jullie reactie dat jullie het helemaal niks vinden. Maar...
ik hoor wat namen voorbij komen. Ace, Kastel, Future Emilio. Mijn zoon heet Thijs.
Dat zijn goede namen voor het e-sports EK.
Ja. Oké. Okay. Ja, goed. Ja. En
we
door.
Nou, we gaan door met de kleinste van het gezelschap. Ja, ik heb het al aangekondigd.
Liam Kelly.
Ja, want die ging er even goed voor zitten, jongens. Super, super Sunday heeft hij op zijn Instagram gezet.
Ja.
Ja, kijk, dat dachten wij ook. PSV Feyenoord. Alleen Liam Kelly was met hele andere dingen bezig daar in Engeland. Die zat lekker op het ene schermpje naar Arsenal Tottenham te kijken. En het andere schermpje naar golf. De Players. Dat is een of ander groot toernooi.
Ja.
Ja, ik ben er niet zo van. Maar dat vond hij interessanter.
Hij heeft dus niet Feyenoord gekeken. Nou, we hadden toch geconcludeerd dat het klaar was. Maar dan ga je maar lekker naar Arsenal als hij denkt dat hij daar ooit kan komen voetballen.
Ja, en ik vind ook die lening die hij heeft gekregen om dat gebit van hem te verbouwen, die moet hij ook teruggeven, hoor. Het is een keer klaar. Die gozer. Nou, goed nieuws ook voor de familie van Persie. Ja, Johan, ik weet dat jij dat niet leuk vindt. Ja. Maar ze zitten erin.
Ja.
Gezinsuitbreiding.
Oh.
Ja.
Bush gaat zwanger?
Ja, dat hint ik wel op. Nee, zeker niet. Paard erbij.
Oh.
Paard.
Oh.
Jazeker. Pilouke. Jazeker.
Kijk aan.
Nieuwste paard van Dina. Het dochtertje van Persie.
Oké.
Okay. En mag Leroy verder ook af en toe een rondje op?
Ja.
Steen goed, hè? Oh. Die komt af en toe eens langs op die manege, ja. Met zijn vriendin. Hij heeft wel een nieuwe vriendin. Die is niet zo van de paarden, geloof ik.
Nee.
Ah. Nou, we moeten straf uitdelen weer, hè? Uh-oh. Niet aan Theresa dit keer. Maar jouw favoriet, Freek.
Mijn
die gaat aan de... Ja, die gaan we echt tot aan zijn kop op het plein en stenigen die handel. Hij is in Amsterdam geweest, Bozeniek.
Ja, maar die is daar geweest om de fonteinen te slopen.
Oh, dat is goed.
Je weet toch, dat is onze Slavische hooligan.
Nee, maar dan mag het. Maar
die ging daar weer lekker voor het verkeerde vak staan juichen.
Het was op de plaatjes niet echt af te zien. Hij zat trouwens wel zo onherkenbaar mogelijk als maar zijn kon, met een hoodie op en een mondkapje.
Ja,
had je echt niet herkend.
Nee, zie je, daarom juist. Als hij dat allemaal op social media gaat, hij is daar bewust onherkenbaar.
Goed.
Het bekt wel lekker, hè? Bozeniek, hooligans, nou, precies. Weet je wel. Het is wel goed. Senesi.
Ja.
Die is weer fris, hoor. Die zag ik van de week die op een of andere foto voorbij komen. Nou, met een soort baard. Ja, het leek wel een Taliban-strijder. Het zag er echt niet uit. Die is naar de barbier geweest. Hij is weer een gladiator, is hij weer. Ja, als Freek met die woordgrapjes komt, dan kom ik er ook af en toe mee.
Ja. Nou, en dan doe ik het keurig.
Dan doe ik er nog eentje. Roy Makaay, hij heeft zijn verhaal gedaan bij Rijnmond. Maar dat is niet waarom ik hem in de Insta-aspecten heb. Want hij heeft natuurlijk ooit in de krant moeten vernemen dat zijn positie door iemand anders ingevuld ging worden. Mm-hmm. Maar hij houdt nog wel van Feyenoord. En dat kan je zien. Hij heeft namelijk een schitterende houten skyline besteld bij, ik moet het even goed zeggen, we worden gesponsord, woodshop.nl. Oh. En dat is niet alleen met Makai zelf. Makai zelf heeft hij zijn, altijd met zijn armpjes als een soort vliegtuig aan het juichen. Hè? Daar heeft hij een schitterend silhouet van laten maken. Ja. Van de Kuip zelf, van de Erasmusbrug, van de, hoe heet die toren? Precies, de Euromast. Ja, en heel erg grote letters 010. Dus dat is toch wel schitterend. En Rotterdam. Nou, vind dat wel, die liefde voor Rotterdam spat er vanaf. Nou jongens, als dat geen uitsmijter is, dan weet ik het ook niet meer.
Mooi. Kunnen we ons mooi opmaken voor Emma thuis.
Nou, helemaal goed. Ja. Ja.
Al 4 wedstrijden en niet verloren.
Ja, ik maak me zorgen, want Emme, iedereen doet een beetje lachen over Emme, want die staan laatste. Maar Emme speelt stiekem gewoon best leuk voetbal. Het is een beetje het verhaal van RKC van vorig jaar. Die speelden ook goed voetbal, maar die stonden onderaan. Die werden dan gered door die absurde regeling, waardoor de Graafschap en Cambuur niet naar de Eredivisie mochten. Maar ja, het is wel redelijk... Redelijk goed. De afgelopen week is het gaan draaien. Ze hebben nu weer een punt gepakt bij Groningen.
Maar ook toen het nog niet draaide, hadden wij er gewoon heel veel moeite mee in Drenthe.
Dat klopt, ja. Het was wel met die geweldige goal van Senesi, hè? Oh, wat een stijve kokerwerk doelpunt was dat.
Nee.
Bannis. Nee,
Bannis was dat. De Senesi was bij Fortuna.
Ja, je hebt gelijk. Ja. Je hebt gelijk. Ja. Ach man, al die wedstrijden. Ja. Ik heb een beetje hetzelfde als jij, Freek. Het boeit me geen flikken meer. Ik duik ook gewoon als eerste die fontein in als het pas weer goed gaat. En als we van een FC Emmen winnen, joh, dat gaat gewoon gebeuren, Freek.
Nou, wat wordt het?
8-0.
Aan de andere kant zie ik eigenlijk nog maar één manier waarop wij tweede gaan worden. Want dat is gewoon noodzakelijk, of minimaal derde. Dat is maar één manier waarop dat nog gaat lukken. Dat is als ze Amsterdam uit de competitie halen vanwege dat dopingakkefietje, omdat ze daar allemaal aan de pillen zitten. En bij AZ loopt er eentje te matchfixen, dus die moeten ze ook uit de competitie nemen. Weet ja, dat is de enige manier waarop wij nog...
Wat is daar nou gebeurd? Jordi Klaasie of zo, die een Unibet-accountje had aangemaakt en op zichzelf ging gokken of zo?
Hij zegt dat het zijn buurjongetje was, maar dat is een beetje hetzelfde als een plaspilletje van je vriendin nemen natuurlijk. Kom nou, daar trappen we niet in. Eruit met die gasten.
Maar ik snap het alleen niet. Maar je kan toch niet op iemand gokken die op de bank zit? Die Klaas heb al vanaf februari 1830 geen wedstrijd meer gespeeld.
Ja, maar dat was dus vanwege die schorsing.
Ja.
Oh.
Ja.
Ja.
Het stinkt natuurlijk wel, hè. Kijk, je gunt het Klaas niet.
Nee, daarom. Ze moeten gewoon die ploeg uit competitie halen.
Eens. Nou, dan hebben Ajax is eruit, AZ eruit. Dan moeten we alleen nog even op zoek wat er bij Vitesse en bij PSV allemaal aan de hand is. En dan kunnen we die inmiddels ook uit de competitie halen. Kijk, de goalsingel ligt gewoon eigenlijk open als ik het zo hoor.
Ja. Als het zo zou werken.
Hoef alleen nog even te winnen tegen Emmen. Gaan we ook doen. 6-0. Hatsé. Nee, 5-0. Ja. Emmen mag thuis echt geen probleem zijn. En de laatste twee thuiswedstrijden wonnen we ook dik. Dus het wordt 5-0. Freek?
Mag ik trouwens een hele gekke voorspelling nog doen? Ik denk dat Marsman heel dicht bij een doelpunt is. Hij gaat hem niet scoren. Maar hij gaat wel dicht bij een doelpunt zijn.
Met een uittrap.
Ja. Die per ongeluk door de wind zo bijna de inwaait.
Want jij gelooft niet dat Bijlo weer gaat spelen. Jij denkt gewoon Marsman weer.
Nee. Ik vind het ook nu wel echt terecht als hij mag blijven staan. Ik vind kapitaal is belangrijk. Maar ik vind overigens ook, laat Marsman maar een contract tekenen voor nog een jaar extra.
Ja, want, nou ja, dat is sowieso.
De eeuwige discussie, en ik snap het, om kapitaal... in de toekomst gaan die gasten allemaal geld opleveren, dus die moeten nu spelen. Ik snap het allemaal, maar ik vind gewoon Marsman een uitstekend seizoen draaien. Hè? Laatste leven met Feyenoord een aflevering. Toen hebben ze al die keepers is van Feyenoord onder de loep genomen. Ze moesten minimaal 15 wedstrijden hebben gespeeld. Of 5 wedstrijden hebben gespeeld of zo. En Marsman was op basis van die statistieken de beste Feyenoord keeper alle tijden.
Maar dat vind ik wel een hele karige statistiek voor een keeper. Want dat ging over hoe vaak ze de nul hadden gehouden. Of hoeveel tegengoals per wedstrijd of zo inmiddels. Maar je moet natuurlijk kijken naar reddingspercentage, balverlies bij spelhervattingen, dat soort dingen.
Maar feit is dat Marsman het absurd goed doet. En ik ben er gewoon eens gaan kijken welke clubs hij in Nederland zou kunnen spelen. Ja, het zijn er niet zoveel hoor. Want FC Groningen is al bezet. FC Twente heeft een keeper gehaald.
Wie gaat er naar Groningen dan?
Ze willen die gast van Go Ahead. Maar ze hebben ook al Noorse jeugd international gehaald. Dus dat zijn clubs waar je... En volgens mij fit dit ook wel prima in Rotterdam. Dus hij moet gewoon nu bij gaan tekenen. En dan mag hij de rest van het seizoen onder die lab blijven staan. Want...
En wij willen Nathalie nog een tijdje in de
En hij zou natuurlijk terug naar Twente kunnen. Als die
want die hebben Oenerstal gehaald.
Is dat al rond met Oenerstal?
Ja, is al rond.
Okay, dus dan heb ik niks gezegd.
Nee, dus die moet gewoon lekker... Nee. Wat ik zeg, de clubs in Nederland, hij wil er niet naar Fortuna of zo, kom eens. Dus hij moet gewoon lekker blijven.
Sowieso zou ik het daar niet vertrouwen met wat daar met de keepers gebeurt. Maar goed, dat is weer een heel ander verhaal.
Precies. Maar goed, wat wordt het, Freek?
Ik ben wel benieuwd of Glenn Bell durft te spelen. Ik bedoel, als hij van Danny Buijs al bang wordt, dan moet je kijken tot hij tegenover John de Wolf staat.
Ja, precies. Ja, dan wordt hij ippon gelegd, hoor. Hatsé.
Ja, dan vliegt hij naar Kralingen.
Nou, goed. Ja. Voorspelling.
Nee, joh. Ja, 3-0.
Nou, lekker.
Simpel, solide, 3 verschillende doelpuntenmakers.
Helemaal goed. Hey, en dan gaan we naar de nieuwe patrons deze week. Die zijn er niet. Ja, het valt op. Jopie is er een weekje niet. Geen nieuwe patrons.
Ja, krijg nou even de tering. Ik heb een tegenstander gemaakt met Theo Lucius en Joop Hiele. Dat moet echt beluisterd worden, vind ik. Want dat is een soort kunstwerkje onder de interviews die ik gemaakt heb. Ja, beter wordt het bijna niet. Het is Humberto Tan gemixt met Hinek en met een vleugje van Wesley van Hoevelen.
Ja.
En het zijn echt menselijke gesprekken, weet je wel.
Ja.
En daar moet gewoon naar geluisterd worden. Dus ik vind gewoon, als je dit luistert en je twijfelt, als het donder Patreon worden, want dan, ik heb een hele mooie klaarstaan voor je voor FCM'en.
Wat
en nog veel meer hebben we nog, hè? Ja, zeker. Veel meer.
Nou, dat kunnen we niet meer toppen. Dus volgens mij moeten we hier een punt achter zetten. Ik vond het weer gezellig. We gaan weer lekker winnen van FCM'en. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot volgende week.
Houdoe. Nou,
tot dan.